Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook eten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee Van Gogh uit Scherpenzeel. Hartelijk welkom. Collecte. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde voor de wijkkas. De eerste 2 collecten worden na de preek gehouden, de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw J. Bijl-Heikoop, woonzorgcentrum Steindold, kamer 320. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Diensten voor Deovolente zondag 4 juni 2017, eerste Pinksterdag. Om 9:30 in de grote kerk, dominee Foppen. Er is dan ook voorbereiding voor het heilige avondmaal. Om 4:45 in de Exoduskerk en dan gaat voor dominee Van der Linden uit Rotterdam. Verkoop Exoduskerk. In overeenstemming met eerdere besluiten om herbestemming te laten onderzoeken als verkoop als kerk geen doorgang zou kunnen vinden, heeft de Algemene Kerkraad in haar vergadering van 11 mei opdracht gegeven aan Kerkplan om een vooronderzoek tot herbestemming van de Exoduskerk te starten. Na afronding van het onderzoek, waarin verschillende herbestemmingsscenario's onderzocht zullen worden op haalbaarheid, zal het definitieve plan worden ontwikkeld. De inschatting is dat de scenario's en haalbaarheid voor het einde van dit jaar duidelijk zullen zijn. Gezien de geschatte doorlooptijd van het herbestemmingstraject zelf, zal de Exoduskerk dan in ieder geval tot eind 2018 beschikbaar blijven als kerkgebouw voor de protestante gemeente Gorinchem. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden via Kruispunt en de nieuwsbrieven. Pinksterkamp. Vrijdagavond 2 juni vertrekken we met 40 tieners naar Warnsveld voor het Pinksterkamp. We zijn op zoek naar ouders die ons kunnen brengen. Vertrek Exoduskerk om 6:30, 18:30 en ophalen om 1 uur in Warnsveld. U kunt zich aanmelden bij Janneke Boender via haar e-mailadres jannekeboender@hotmail.com. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen, opnieuw in de Grote Kerk. De dienst begint om 4:45. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we zetten deze voort met het zingen van Psalm 19, vers 53.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van gezang 63. De Heer verschijnt te middernacht, nu is nog alles stil. Luisteren naar Gods goede geboden en aansluitend zingen we uit Psalm 17, de versen 3 en 8. Psalm 17, de versen 3 en 8 willen we als een amen zingen nadat wij samen geluisterd hebben naar Gods goede geboden. En die beginnen met een proclamatie die luidt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dus een bewijs van kracht en macht van onze God en dat we in de vrijheid gezet zijn. En dan komen de goede geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. willen samen gaan bidden. Heren in de hemel, wij danken u van harte dat u ons de vrijheid geeft, de gezondheid, de genegenheid om hier als gemeente samen te komen in uw huis. Wij danken u voor de goede traditie om op de eerste dag van de week stil te worden van alle drukte en hectiek van het leven. Om op deze eerste dag toegerust te worden voor de komende nieuwe week. Om dan hier op adem te komen bij u. Dank u wel dat u in ons midden bent. Want wij komen in de naam van u samen. En u hebt zelf beloofd, dan ben ik in uw midden. De eeuwige, de heilige, de waarachtige. Heb dank dat we u de lof mogen zingen in de liederen. Heb dank dat u ons woorden geeft, opdat wij onze treden in dat spoor zetten. Wij hier met twee benen op de grond, op deze aarde. Wij die leven tussen hemelvaart en wederkomst. Wij willen onze treden in het spoor zetten dat u hebt uitgezet. En we zijn op weg naar die toekomst, de wederkomst van Jezus Christus. We belijden u, we zijn soms zo druk met van alles en nog wat, dat we het gewoon vergeten. Dat we hier ons koninkrijkje willen bouwen, niet beseffend dat het koninkrijk van u gaat komen. Dank u wel dat u ons wilt spiegelen, ons stil wil zetten, omdat we onze verwachting zullen stellen op u en dat we ons uitstrekken naar vervulling met uw geest, die is uitgestort met Pinksteren en die nog steeds krachtig wil werken onder ons. En dat is niet afhankelijk van een datum, zoals volgende week zondag als we het Pinksterfeest gedenken. Wees ook nu in ons midden, o Heilige Geest. Open onze harten, dat wij inzicht krijgen in uw woord. O Heilige Geest, overtuig ons van zonde als dat nodig is, als we te vast geworteld zijn in deze wereld. O Heilige Geest, maak ons toekomstgericht op de Vader en de Zoon. En rust ons toe met talenten en gaven om dienstbaar te zijn voor onze Here en Heiland. Zegen ons in deze dienst, wij hier samen met kinderen, tieners, jongeren, ouderen. Als ook straks kinderen naar de zondagsschool gaan, geef ze ook hen daar een goede ontmoeting met de leiding. We bidden om uw zegen voor onze broeders en zusters, verbonden via de kerkradio of internet. Dank u wel dat u niet afhankelijk bent van een plek of van een bepaalde tijd. En zo is onze verwachting van u. Heren, dit alles bidden we en danken we in de naam van uw Zoon Jezus Christus, uit genade. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We beginnen in hoofdstuk 17. Lucas 17 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 18, vers 8. En we willen dan de versen uit hoofdstuk 18 gaan behandelen, ook in de preek. Maar de aanleiding voor deze gelijkenis die Jezus daar uitspreekt, de aanleiding daarvan vinden we in hoofdstuk 17 vanaf vers 20. Daar lezen we het woord van onze God. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze.
En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij, ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksemflits van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door het mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet niet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En ze antwoordden en zeiden tegen hem, waar, Heere? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was een zekere stad, in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe me recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat ze niet uiteindelijk komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen, maar de Zoon des Mensen, als die komt, wel het geloof op de aarde vinden zal. Tot zover de schriftlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. De kinderen gaan straks naar de zonneschool. We wensen hen een hele goede ontmoeting. En als opmaat naar de prediking gaan we zingen vanuit de nieuwe berijming, Psalm 123, de versen 1 en 2. Als antwoord op de prediking zingen we straks uit Psalm 62, de versen 7, 8 en 5. 62, de versen 7, 8 en 5 willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Het zal niemand ontgaan dat we in een verwarrende tijd leven. Wie het nieuws volgt, dat op zich in laat werken, weet dat. Er is steeds weer een opeenstapeling van allerlei nare berichten. Het houdt maar niet op. Het gaat maar door. Denk aan de afgelopen week, de aanslag in Manchester. 22 doden. Eergisteren, die aanslag in Egypte. 28 doden. De niet aflatende stroom van vluchtelingen uit Afrikaanse landen. En elke week, soms halen ze het gewoon het nieuws niet meer, komen er mensen om in de Middellandse Zee. De steeds meer voortdurende strijd, oorlog in Syrië, Irak, met zoveel slachtoffers. De politieke onrust rondom Noord-Korea. Het geweld tegen onze broeders en zusters in Syrië, Irak, verschillende Afrikaanse landen. En heb nog niet eens al genoemd die andere onrust, de politieke onrust. Kunnen we wel een regering vormen met een meerderheidskabinet? De spanning tussen Trump en de NAVO. Ga maar door. Door al deze nare berichten voelen heel veel mensen zich onzeker. U hoort het soms, hè? En waarom laat God het nou allemaal toe? Waarom grijpt God niet in? Soms word ik zelfs aangesproken door mensen van buiten de kerk die vragen hierover hebben. En leven ook in ons hart niet de vragen, wat gebeurt er toch allemaal? Waar gaat het naartoe? Je hebt ook mensen die dit doen. Die kijken gewoon de andere kant uit. Al die ellende, daar kunnen ze niet meer omgaan. En ze zeggen, je leeft trouwens toch maar één keer. Je kunt toch niet de hele die ellende van de wereld op je nek nemen. Natuurlijk, ze vinden het erg wat er allemaal gebeurt. Maar soms schrik je van de onverschilligheid. Maar ik wil er niet lastig mee gevallen worden. Ze willen het feestje van hun eigen leven niet laten bederven door zoveel narigheid. En dan te bedenken, al die narigheden zijn voetstappen. En in mijn beleving hoor ik steeds meer voetstappen. Voetstappen die ons wakker willen schudden, want Jezus komt terug. Het zijn tekenen der tijdenen. Dat lezen we bijvoorbeeld in Matteüs 24. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Er zullen hongersnoden zijn. Denk even aan zoveel Afrikaanse landen. Aardbevingen in verschillende plaatsen, ook in Slochteren, gisteren nog. Ze zullen u overleveren aan verdrukking en uw doden. De wetteloosheid zal toenemen, de liefde verkillen. En het evangelie? En het evangelie zal verspreid worden over heel de wereld. En er zijn tekenen die vertellen, Jezus die is opgevaren, hebben we afgelopen week herdacht, deze Jezus die komt terug op de wolken. Jezus komt terug. Ook al zijn er steeds meer mensen die geen boodschap hebben aan Jezus. Ook al zijn er steeds meer mensen die niet geloven in een wederkomst. Jezus, die komt terug. En niets zal zijn wederkomst kunnen tegenhouden. En hij komt terug en dan gaat hij de dingen rechtzetten. Dan gaat hij recht doen. En dan is het goed om in deze verwarrende tijd waarin we leven te gaan luisteren naar die gelijkenis over die wederkomst van Jezus. Dus is zo door de tijden heen zijn er allerlei vragen gesteld over die wederkomst. Wie kent niet de roep van Gerard Reven? Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Dat was de vorige eeuw. Of denk even aan de eerste eeuw. De spottende vraag waar Petrus mee geconfronteerd werd. Waar is de belofte van zijn toekomst? Ook toen al, in die tijd, was het voor het gevoel, het duurt zo lang. Wanneer komt Jezus terug? En Jezus zelf ook kreeg vragen hierover. We hebben het gelezen, in vers 20, hoofdstuk 17. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Wanneer komt het? Vandaar dat Jezus na onderwijs te hebben gegeven over zijn koninkrijk, hoe het een en ander zal plaatsvinden, een gelijkenis vertelt over de wederkomst. Het is een gelijkenis. Ik heb het even voor mezelf, die me wakker wil schudden en me geconcentreerd wil houden op die wederkomst. Want er gebeurt natuurlijk zoveel, maar goed, we hebben het aan de andere kant ook allemaal wel goed, hè? In deze wereld. Dat die wederkomst op de achtergrond dreigt te raken. Maar met deze gelijkenis wil Jezus ons aansporen. Blijf bidden. Verlies de moed niet. Verwacht mij. Weet u, deze gelijkenis is een contrastgelijkenis. Je snapt het ergens niet. Er zitten zoveel contrasten in. Neem die rechter. Hoe deze rechter wordt uitgetekend is gewoon ronduit schokkend. We horen, hij vreest God niet. En heeft geen ontzag voor de mens. Het is een rechter die helemaal gefocust is op zichzelf. Als ik het maar goed heb. En dat hij in onze gelijkenis uiteindelijk recht spreekt. Dat doet hij niet omdat hij vindt dat die weduwe recht gedaan moet worden. Maar deze man die denkt, ja ik moet oppassen, want anders krijg ik straks een dreun. Straks krijg ik een klap in mijn gezicht. En het woord dat hier gebruikt wordt voor die klap, dat is eigenlijk een boksterm in die tijd. En als je dus een klap krijgt onder je oog, nou dan weet je wel, dan krijg je van die mooie kleurtjes rondom je oog. Ja, en dat wil die rechter niet. Dus preventief neemt hij maatregelen. En het gaat dus niet om die weduwe, maar om zichzelf. Hij wil dus niet afgaan. Uiteindelijk dus alleen maar oog voor zichzelf. En deze man wordt vergeleken met Christus. Hij die recht zal spreken bij de wederkomst. Ik snap het niet. Een grote contrast kun je toch niet bedenken. Want de Heer Jezus is, dat is toch Hij. Als iemand oog heeft, hart heeft voor de zwakke, de verdrukte, de arme. En als iemand opkomt, als er een situatie is van onrecht, dan is het Jezus. En nu wordt hij hier vergeleken met een onrechtvaardige rechter, die uiteindelijk een keer recht doet. Dat is het eerste contrast. Het tweede contrast is de weduwe. Een weduwe is een vrouw die haar man heeft verloren. En zeker in die tijd had je dan gewoon moeilijk en zwaar. En ze is ook nog iemand
in deze gelijkenis, die onrechtvaardig behandeld wordt. En zij is hier het beeld van de uitverkorenen van God. Dat is ook een geweldig contrast. Ik weet niet waar u aan denkt, aan de uitverkorenen van God, maar dat denk ik niet aan een weduwe. Dan denk ik aan Gods volk, die zich verblijdt in God. En toch in deze gelijkenis worden de uitverkorenen, de gelovigen, vergeleken met een weduwe. Dat is het tweede contrast. Het derde contrast is het moment van recht doen. Door aan te houden, te volharden, daardoor wordt deze vrouw uiteindelijk recht gedaan. En dat is in de gelijkenis een moment in de tijd. Die man denkt van, nou, laat ik het maar doen. Okay. En daarna zou je zeggen van, nou, goed, haar is recht gedaan. En dat moment in de tijd, van in deze gelijkenis, wordt vergeleken met het einde van de tijd. Weet u wat dat betekent? Dat tijdens het leven van de uitverkorenen geen recht wordt gedaan. En het kan lijken dus dat de uitverkorenen, zij die hopen op God, een leven lang tevergeefs hebben gehoopt op God. En dat God niet heeft ingegrepen. En toch, als daar het moment is, zal God, lezen we, met spoed recht doen. Dat is ook weer zo'n wonderlijk contrast. Je wilt hebben dus van, God moet in de tijd recht doen. Nee, God doet aan het eind van de tijd recht. De vraag is, wat wil Jezus ons nu met deze gelijkenis leren? Als eerste zou ik willen zeggen, pas op, let op. Verkijk je niet op de dingen. De dingen zijn blijkbaar anders als op het eerste gezicht je zou verwachten. Kijk verder. Denk na. Zet het leven in grotere verbanden. Wanneer je het nieuws volgt, dan moet je als het ware leren. Hè? Dus je leest het, je volgt het nieuws, je leest de krant, je ziet het journaal. En probeer eens dat te koppelen van, ja, en ik zou gaan zeggen, leg de Bijbel er maar naast. Kan ik lijnen ontdekken? Wil het me iets leren? En vergeet dan niet, Jezus komt terug. Jezus komt terug. In die zin vind ik wat geschreven is boven deze gelijkenis een beetje misleidend. Hier in de herziende Statenvertaling staat de onrechtvaardige rechter. Maar ik las bij de voorbereiding van deze preek, je kunt misschien beter zeggen, de gelijkenis van de uitgestelde wederkomst. Het wil een gelijkenis zijn waar Jezus de mensen aanspoort, volhouden. Blijf uitzien, blijf bidden, blijf verwachten, want ik kom terug. Het is een gelijkenis die ons wil bemoedigen. Vergeet niet, al duurt het lang. Ik kom terug. Jezus die is opgevaren naar de hemel, hij komt terug. En er zal recht gedaan worden. Recht doen in deze gelijkenis is een kernwoord. Als je de gelijkenis leest en je denkt even het woordje aan recht doen, wordt het 4 keer genoemd. En heel de setting gaat ook over een rechtszaak. Moet recht gedaan worden. En, wat vertelt deze gelijkenis? Er komt een eind aan het onrecht. Er komt een eind aan de rechtsverkrachting.
En dan lijkt het
dat God zijn kinderen vergeet. Dat is niet het geval. En hoe nodig is het niet, ook voor ons, om dit vast te houden.
Het geloof dat Jezus terugkomt. En niet alleen tot troost. Ik vind het heerlijk, hè, dat straks Jezus terugkomt. Eindelijk alle rottigheid weg. Eindelijk alle gevolgen van de zonde weg. De doorwerking en de misleiding van de boze. Heerlijk, dus ja, we mogen nu ook al onderleven onder een open hemel, onder de zegenende handen van onze opgevaren heiland. Maar dan is elke invloed van de zonde weg. Heerlijk lijkt me dat. Om dan volkomen te leven voor de Heer zonder gebrek. Troost. Maar het is ook een waarschuwing.
Jezus komt terug. En hoe zal die ontmoeting zijn met hem?
In het eerste gedeelte wat we hebben gelezen, ja, oké. De een wordt aangenomen en de ander wordt achtergelaten. Spannend.
Een waarschuwing.
Ik wil even ingaan op die waarschuwing. Neem die rechter, hè. Daar lezen we. Hij vreest God niet. Hij heeft geen boodschap aan God. Hij heeft ook geen ontzag voor mensen in nood. Maar bedenk wel, deze man die zal hoe dan ook eenmaal
verantwoording moeten afleggen van zijn daden als Jezus terugkomt. En dat geldt ook ons. U, jij, ik, wij moeten een keer verantwoording afleggen. Wat we gezegd hebben, wat we gedacht hebben, wat we gedaan hebben. Verantwoording afleggen van al ons doen en laten. En dan wil ik het even betrekken op op situaties van onrecht.
Ik weet wel, soms voel je je machteloos. Maar neem dan bijvoorbeeld het voorbeeld van de vele vluchtelingen die willen komen naar Europa.
Ik weet wel, er zijn ook gelukzoekers. Maar hebt u zich wel eens verdiept in de erbarmelijke omstandigheden waar deze mensen in verkeren? De ontstellende armoede. Het vreselijke onrecht, de corruptie, de uitzichtloosheid, de onderdrukking, de uitbuiting. Zoveel mensen die hebben voor hun gevoel maar één ding: weg hier.
Hoeveel gaan niet op de vlucht vanuit een stuk wanhoop? En als een weduwe klopt ze op de deur van Europa en roept: domme recht.
En dat weet ik wel, we hebben niet zomaar een antwoord op deze vragen. Maar we kunnen niet zeggen van, oké, dat is ons probleem niet, we kijken de andere kant uit. Dat kan niet. Op een of andere manier zal ook, dat zijn de grotere verbanden, zal God verantwoording vragen wat wij gedaan hebben met de roep, deze roep om recht.
En dan heb je bijvoorbeeld een project van mama's in Zuid-Afrika, waar moeders kinderen van de straat plukken om wat recht te verschaffen. En dan kun je zeggen van, ja, wat kan ik doen? Ja, als je nou een gift geeft, hè, en dan zou je zeggen, het is een druppel op een gloeiende plaat. Nee, voor die zulke kinderen is het een uitkomst. Heb ik niet het vermogen om in grotere verbanden iets te veranderen? Maar met gebed en met meeleven en gaven, giften te geven, kunnen we recht verschaffen. Een ander voorbeeld. De roep van de vervolgde christenen. Ook als kerk
Zijn we niet te weinig stil in dat geweld van de geloofsvervolging? Syrië, Nigeria, Eritrea, Noord-Korea en nu weer de zoveelste aanslag in Egypte op de Koptische broeders en zusters. Daar zijn dus kerkelijke leiders die als een weduwe roepen: laat ons niet in de steek. Kom op voor onze rechten. Help ons. En ook wij zullen onze hierover verantwoording moeten afleggen. Weer een ander voorbeeld. Onze oudste broeder, dat is Israël, die zat constant onder druk. Hoeveel Arabische landen zeggen niet dat dat land moet van de kaart geveegd worden. Ze mag niet bestaan. En horen we nog de roep van dit volk om te kunnen bestaan en doen mij recht. In die zin is deze gelijkenis een ernstige waarschuwing. Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En zal aan mij vragen, ik heb het even over mezelf. Gerrit van Gogh, en wat heb jij gedaan met zoveel onrecht? Dan zullen we rekenschap moeten afleggen. Ook met betrekking tot de grote verbanden. Maar ook in het klein. Heb ik recht gedaan aan mensen in nood? Voor mij dus in Scherpenzeel. En voor u hier in Gorinchem. Wees wakker. Pas op dat we niet helemaal opgaan in ons eigen leventje. Vergeet de wederkomst niet en het oordeel wat daar zal plaatsvinden. En zo klinkt daar die waarschuwing. Jezus komt terug. Het is me goed ook dat hij terugkomt. Want stel dat Jezus niet terug zou komen. Dan zou je zeggen, dan heeft het onrecht het laatste woord. Dan kan het onrecht maar gewoon voortwoekeren. Daar moet je toch niet aan denken. En vandaar ook dat deze gelijkenis juist een troost wil zijn. En dat is ook de uitleg die Jezus dan zelf ook geeft aan het slot vanaf vers 6b. God zal recht verschaffen. We lezen dus met spoed. Met spoed, als Jezus terugkomt, zal God recht verschaffen. Recht doen, rechtvaardig zijn, ja, dat hoort ook bij God. Dat hoort bij zijn wezen, bij zijn karakter. Als God niet recht zou doen, nou gemeente, nou stop er maar mee met geloven. Want dan hebben we geen God meer. Maar God zal recht doen. Want daarmee is zijn wezen in het geding. En toch blijft daar die vraag. Maar waarom duurt het nou allemaal zo lang? Waarom moet er nog zoveel onrecht plaatsvinden? Waarom grijpt God niet eerder in? Ik weet het niet. Misschien is het antwoord dat Jezus nog niet is teruggekomen. Misschien is het antwoord, ik weet wel erg zeker ook nog wel. Onze heiland is nog steeds op zoek naar mensen die hem nog niet kennen. Vandaar. Waarom vertraagt God die wederkomst van Jezus, opdat er nog mensen gered moeten worden?
Dat is wel een gegeven.
Maar oké. Ondertussen wordt er heel veel onrecht gedaan en gaan heel veel mensen hieronder gebukt. Want je zult maar slachtoffer zijn van onrecht. En daar hebben we allerlei voorbeelden genoemd, maar je zult ook maar zelf slachtoffer zijn op een of andere manier. Verwond door andere mensen, verwond door het leven, door je levensverhaal.
Je komt mensen tegen die te kampen hebben met trauma's. En die roepen om hulp. En God als de grote afwezige ervaren. En wat moet je dan met woorden als, hoewel hij hen soms lang laat wachten. God, waarom grijpt u niet in? Ik weet het soms niet.
Ik heb dan ook groot respect voor die gelovigen die verschrikkelijk veel moeten lijden. Gigantisch veel moeten doorstaan. Waarvoor het gevoel, dus niet de werkelijkheid, maar voor het gevoel, God de grote afwezig is. En toch blijven hopen op God. En blijven roepen, doe mij recht.
En één ding is dus zeker. We kennen elkaar niet, ik weet uw leven niet, ik weet uw roep niet, de roep in de stilte ook tot God. Maar één ding is zeker, wanneer u roept tot God, Heere God, doe me recht. En hoe moet ik in deze situatie uitkomen, help me, hoe dan ook. Er zal recht gedaan worden. En dat weet ik wel, voor sommige mensen is het gewoon te laat. Er komen mensen om vanwege het onrecht. Ze moeten hun trouw en vertrouwen op God met de dood bekopen. En toch, ja, dat is de grootheid van God. Als er straks de wederkomst is, zal God met spoed recht doen zijn uitverkorenen. En dat wil Jezus ons hier leren. Vandaar deze gelijkenis. En wij, die soms zo moeilijk kunnen inleven wat anderen in de nood moeten doorstaan, wij worden aangespoord om een naaste te zijn voor die mensen. Wij worden aangespoord om recht te doen, om goed te doen, recht te handelen en te blijven verwachten de wederkomst van Jezus. En alleen ook in ons land de weerstand toe met betrekking tot het christelijk geloof. En wij blijven bidden. Wij willen de moed niet verliezen. Want Jezus, hij die is opgevaren naar de hemel, hij komt terug. En heb je het voor je gevoel dat je denkt, ik voel me alleen, vergeet niet, we lezen ook in het woord van onze God, en Jezus, hij pleit voor ons. Hij bidt. En vergeet ook niet, hoe is Jezus weggegaan? Dat hebt u donderdag kunnen horen waarschijnlijk. Nou, zo. Met zegenende handen. En iemand die zo vertrekt met zegenende handen, die is niet vertrokken. Al zegenend vertrok hij. En de zegen blijft. Blijf dan ook onder die zegen. Door recht te doen. En te verwachten van uw heiland. Amen.
We willen samen gaan danken en ook voorbeden doen.
Heere God, dank u wel. Er komt een dag waar alle onrecht zal verdwijnen. En waar de pijn niet meer gevoeld zal worden van zoveel leed en trauma's en verwondingen. Er komt een dag waar u met spoed de dingen recht zult zetten. Dank u dat u daar garant voor staat. Dank u wel dat u ons aanspoort om te blijven volharden in trouw in u en het van u te verwachten. Er komt heel veel op ons af. En we leven in een werelddeel wat gewoon rijk is, waar we leven als prinsen en prinsessen. Waar we eigenlijk helemaal geen behoefte hebben aan dat koninkrijk van u. Want we hebben het gewoon goed. Bewaar ons ervoor dat we alleen maar het aardse zien. Help ons. Want u zet ons in om recht te doen. Het goede te zoeken. En dank u wel dat er heel veel recht gedaan wordt. Dat mensen opkomen in situaties waar het onrecht zegeviert. Verzet bieden. En Heere, help ons ook als gemeente van Jezus Christus het voortouw te nemen om recht te doen. En dank u wel voor zoveel organisaties wereldwijd die structuren zoeken en vinden en kanalen aanboren om hulp te verschaffen, om erbij te zijn. Dank u, Heere. Tekenen van uw koninkrijk, dat gaat komen. We bidden u, Heilige Geest, dat u ons elke keer weer alert maakt. Opdat we, wat de kinderen hebben gehoord op de zondagsschool, dat je kunt zien wat een echt christen is. Wie een echt christen is. Dat we daarin voorbeeldfiguren zijn. Identificatiefiguren. Help ons daarbij. Heilige Geest, vervul ons met passie en toewijding en gehoorzaamheid. Wij bidden u, ontferm u in deze wereld met zoveel nood. Nood in het groot. We denken aan de vluchtelingenproblematiek, de vervolgde kerk, onze oudste broeder Israël. De nood van zoveel uitbuiting. Ontferm u, Heere. En help en ondersteun en geef kracht en bescherming. Ja, Heere, grijp in waar het mogelijk is. En zet ons in waar nodig is. We bidden u voor de moslimwereld. Gisteren is de Ramadan begonnen. Er zijn zoveel moslims die in deze periode gaan bidden en vasten en concentreren en zoeken naar vrede. Help ze de vrede te vinden in de vredevorst Jezus Christus. En we danken u dat u er naar hen toe komt door allerlei organisaties, maar ook gewoon bijna rechtstreeks via dromen. En gezichten doet zien over Jezus. Heere, geef dan maar veel dromen. En open wegen om te vinden Jezus. Heb dank voor de opwekking die plaatsvindt onder in de moslimwereld. Ontferm u over de slachtoffers van de afgelopen week, de nabestaanden daarvan. Er is zoveel nood. Deze zondag wordt ook wel eens genoemd de weeszondag. Ontferm u over de weduwnaren en de weduwen, de wezen en zoveel die zich verweest voelen, alleen en verlaten. Wees hen nabij. En als wij mensen kennen die het moeilijk hebben, help ons om een naaste te zijn voor hen. We bidden u ook voor Juditha van der Pot, met zoveel pijn en zoveel moeite. Zegen haar. Neem haar onder handen. Met uw doorboorde handen, Heer Jezus. Want u bent heel meester. Zegen haar met uw genade en nabijheid. Ga met ons mee deze zondag in. Breng ons vanmiddag weer samen. Als er een themadienst is. We betrekken ook weer met de hemelvaart van let op. Ja, inderdaad, let op. Dat we niet vergeten. Ook de wederkomst. En delen reeds nu in de zegen van de kroning van Jezus. En ga met ons mee deze nieuwe week in. Om onze plaats in te nemen. Onze roeping te vervullen. De naam van u te verhogen. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan wij zingen lied 327, eens als de bazuinen klinken, en die gaan klinken. Vers 1, 2 en 6.
Gemeente, u wordt nu weggestuurd naar huis onder de zegen van onze God. Ontvang deze zegen en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.